Nieuwsradio. Eye-openers. Meindert Schut.
We moeten allemaal van het gas af, ook met het koken natuurlijk. Maar ja, dan zit je met zo'n saaie zwarte inductieplaat. Nou, daar heeft de Makers Kitchen iets op verzonnen. Een design glasfornuis dat duurzaam is geproduceerd. En daarmee werd Merel Philipaar de publiekswinnaar van de ASN Wereldbankprijs. En ze is nu bij mij. Welkom Merel.
Dankjewel.
Gefeliciteerd in de eerste plaats.
Ja, dank.
Mooie prijs natuurlijk.
Zeker.
Maar waarom was het nodig om een nieuw soort inductieplaat te ontwikkelen?
Nou, zoals je zegt, Nederland moet van het gas af.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar de woningen, het gros van de woningen zit nog op aardgas aangesloten.
Ja.
En er moet van alles gebeuren. Je moet isoleren, warmtepompen, weet niet wat allemaal. En al die producten zijn technisch.
Ja.
En op zich, de techniek kan het wel. Maar tegelijkertijd moeten 200.000 woningen van het aardgas af gaan halen. En dat gebeurt nog niet. Het zijn er nu ongeveer 4.000 per jaar. Dus toen dacht ik, ja, met de techniek alleen gaan we er niet komen. Er moeten producten komen die mensen gewoon echt willen hebben.
Ja, en zeker de keuken, koken is emotie. Tenminste, voor veel mensen.
Ja, zeker.
En ik moet eerlijk bekennen, ik ben net mijn huis aan het verbouwen en ik heb toch voor een gasplaat gekozen. Omdat ik het gewoon ontzettend lelijk vind, zo'n inductieplaat.
Ja.
Ik ben er wel klaar voor, hoor, trouwens. Er zit wel een elektriciteitsaansluiting voor een inductieplaat. Maar
over een halfjaartje zijn ze er dan.
Over een halfjaartje, nou, wie weet. Maar wat maakt jouw inductieplaat dan zo anders dan die zwarte vlakken?
Ja, alles eigenlijk.
Okay.
Nou ja, ze zijn allemaal zwart. Je hebt een paar witte. Maar waarom zijn ze zwart? Dat was eigenlijk het idee erachter. Ja, die van mij zijn niet zwart. Maar je hebt eigenlijk elke kleur die je wil. De kleur van je aanrecht, valt er mooi in weg.
Okay.
Of je favoriete, of je lievelingskleur. Mooi printje, marmerlook. Ja, sky's the limit. Dus
okay.
Het wordt gewoon echt een vet item van je keuken. Om je keuken gewoon helemaal
je ook gewoon een grote plaat met een BNR-microfoon kunnen plaatsen,
ieder,
bijvoorbeeld.
Ja, als je smaak wil. Van niet het wist in ieder geval.
Nee, precies. Oké, maar dat kan. Hoe werkt dat dan precies? Wordt er gewoon een plaatje ingeplakt?
Ja, in principe wel. Een inductieplaat is een inductieonderstel. Er zitten spoelen in en er zit een glasplaat opgeplakt.
Ja.
Meer dan dat is het niet. Wat ik doe, ik print de glasplaat.
Ja.
En ik plak hem op een inductieonderstel.
Okay.
En dan heb je een inductieplaat.
Wauw. Ja, dat zal wel prijzig zijn dan, kan ik me voorstellen.
Nee, we mikken erop om vergelijkbaar segment te zitten als de gewone zwarte inductieplaat.
Oké.
Okay. Veel tussenpartijen eruit proberen te halen.
Ja.
En dan moet dat volgens mij ook lukken.
Ja, nou hadden we het net over allerlei dingen die je met je huis kunt doen om van het gas af te komen. En dan denk ik wel, ja, zo'n kookplaat, hoeveel gas gebruikt dat nou eigenlijk? We moeten grote stappen maken. Zijn dit nou de stappen waarmee we dit gaan de duurzame wereld gaan bereiken?
Hoeveel gas gebruikt een kookplaat? Nul. Nou kijk, energetisch is het niet zo spannend inderdaad. Dat zit veel meer op het verwarmen van je woning. Dat is de grootste uitdaging.
Ja.
Maar het is emotioneel is het wel een belangrijke stap. Als je wat je nu ziet, dat woningen, bijvoorbeeld van woningbouwcorporaties, grootschalig van het gas af worden gehaald.
Ja.
En een hele ingreep is dat. En dat koken, daar wordt over gesproken. En dat is voelbaar. En daar kijken mensen heel erg tegenop. Van, ik heb geen zin om van het gas af te gaan. Uiteindelijk
moeilijk koken op inductieplaten ook.
Ja,
wordt gezegd.
Wordt gezegd. Uiteindelijk, joh. Libreye kookt ook op inductie. Ik kan een soort pitch houden voor inductieplaten. Dat ga ik niet doen.
Nee.
Want daar gaan we het niet gewoon vertellen wat allemaal wel kan.
Nee.
Daar gaan we mensen niet mee krijgen. Het is gewoon laten zien.
Ja, maar het is ook misschien per huis is het misschien niet zo heel veel gas dat je verbruikt bij het koken.
Ja.
Maar als je al die huizen bij elkaar optelt, is het toch wel een heleboel.
Ja, dat ook. Uiteindelijk is het een heleboel. En kijk, wat je nu ziet is dat er bouwbedrijven komen die woningpakketten aanbieden om woningen van het aardgas af te halen. Mensen zijn niet zo geïnteresseerd. Ja, je kan die hele pakketten gewoon verfraaien door er vette items aan toe te voegen.
Ja.
En dan gaan mensen ook sneller stappen maken om echt de grote verduurzamingsverslag in warmte ook te doen.
Ja.
Dus het is een slimme binnenkomer eigenlijk.
Ja, eigenlijk doe je een beetje, en dat is misschien een beetje een grote vergelijking, maar hetzelfde wat Tesla doet met de elektrische auto. Hè? Voor Tesla waren er ook al elektrische auto's, maar die zagen er niet uit. En opeens komt Tesla met een hele mooie, mooi getekende auto. En die is dan elektrisch. Is dat inderdaad ook met jouw inductieplaat aan de hand?
Ja, ik denk dat je hem op dat vlak in ieder geval kan vergelijken. Kijk, die Tesla, de meeste mensen kopen geen Tesla omdat die duurzaam is.
Nee, omdat hij lage bijtelling heeft.
Precies, er zit een klein fiscaal dingetje.
En omdat hij mooi is.
En dus, omdat hij gewoon heel mooi is, ja. En omdat hij duurzaam is.
Dus, waarom kopen mensen dingen? Omdat in de eerste plaats omdat het mooi is misschien, of in de eerste plaats omdat het goedkoop is. Ze voelen het in de portemonnee. En pas op de derde plaats misschien duurzaamheid.
Ja,
kunnen we dat zo stellen?
Ja, nou ja, voor veel mensen wel, ja. Dat kan
dus
je stellen.
Dus dat geldt dus ook voor jouw koopplaat?
Ja, die wil je gewoon hebben. Die is gewoon
emotie,
mooi.
Emotie, betaalbaar en dan nog eens duurzaam.
Ja, precies. En dan, en dan het fiscale in die zin dat de overheid ook gaat zeggen, we moeten van het gas af. Ja. Dus er komt ook van die kant een prikkel.
Oké, kijk. Dat gaat dus allemaal helpen. Dan willen mensen die dit horen, willen natuurlijk weten, wanneer kan ik zo'n plaat aanschaffen?
Ja, snap.
Wanneer is die klaar?
Ja, we beogen deze zomer. We zijn nu met het vervingsproces bezig en het ziet er allemaal goed uit.
Ja.
Maar er moeten er wel nog een aantal tests voor worden uitgevoerd. Dus daar zit de grootste vertraging nog.
Ja, en wat me opviel is dat je zegt, we maken hem zo duurzaam mogelijk.
Ja.
Wat betekent dat?
Letterlijk zo duurzaam mogelijk. Kijk,
ja, maar oké, het betekent dus ook dat er nog wat ruimte is.
Ja. Nou kijk, het liefst wil ik hem helemaal lokaal produceren. Dat elk onderdeeltje uit Nederland komt.
Circulair dan ook nog.
En circulair, circulair businessmodel eraan. En dat het glas ook hier wordt gemaakt. In de realiteit is dat lastig. Ja, dan heb ik 10 jaar nodig om hier elk onderdeeltje een fabriek voor op te zetten. Om dat te gaan maken. Dus daarin ben je gelimiteerd in de wereld waar we leven.
Ja.
Maar daarin, dat is geen excuus om helemaal niks te doen.
Alvast stappen te maken.
Dus je kan alvast stappen maken. Ja, een vervanger is denk ik een heel goed voorbeeld. Die zegt ook, in stappen gaan wij helemaal het hele product verduurzaam.
Ja.
Nu is dat voor hun echt het hoofddoel. En is voor mij het hoofddoel het bereik. En probeer ik dit zo goed mogelijk te doen.
Ja. Nou, en een Tesla heeft ook nog altijd rubberbanden. Dus ook daar zijn nog stappen te maken.
Maar en de accu is ook niet helemaal.
Nee, precies. De accu, daar kun je ook over discussiëren. Maar in ieder geval, komend jaar dan dus beschikbaar.
Ja. Als je interesse hebt, kan je naar www.makerskitchen.com.
Dat gaan we doen. Dankjewel. Ja. Merel Philippaar, oprichter van Makers Kitchen.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Communiceren met hersengolven. Voor patiënten die niet meer kunnen bewegen is dat van gigantisch groot belang. En er is gelukkig steeds meer mogelijk. Zo kan er nu al onderscheid worden gemaakt tussen ja en nee. En zelfs tussen A, B en of C.
Bettina Sorger, we zijn hier op het Gala van de Wetenschap. En we hebben net gekeken naar een live experiment eigenlijk.
Precies, ik probeerde met mijn hersenactiviteit een keuze te maken tussen 4 opties die ik had. Dus dat is een beetje een nagebotste situatie dat je een patiënt hebt die helemaal niet meer kan bewegen, die daardoor ook niet kan communiceren, om die persoon te laten communiceren met hulp van hersenactiviteit die wel nog kan controleren, bewust.
Ja, dan hebben we het dus niet over chips of over implantaten. Nee, puur en alleen de natuurlijke hersengolven.
Ja, waar je wel een beetje nahelpt. In die zin dat je een soort code deelt met die persoon. Dat je zegt, kijk, voor A doe je de taak die je moet uitvoeren. Mentale taak in deze tijdinterval. En voor die andere iets later. Dus je moet wel van tevoren overeenkomen wat de bedoeling is. Een soort alfabet, Morse code.
Ja, bijvoorbeeld als je iemand ja of nee wil laten seinen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen doen wat we net hoorden. Ja is praten in je hoofd. Mm-hmm. En B is niet praten, maar bewegen in je hoofd. Maar alles in je hoofd.
Precies, alles in je hoofd. En natuurlijk ja denken en nee denken zou ook in je hoofd zijn. Maar daar lukt het helaas niet voor ons om dat te kunnen onderscheiden. Dus je moet naar een paradigma zoeken waar je 2 dingen die je kunt uitvoeren. Mentaal die je goed met de hersenactiviteitsmethode kunt uit elkaar houden. En dat is bijvoorbeeld in praten en beweging voorstellen.
Ja, precies. En daarmee kon het dus al om dat af te lezen. Welke techniek gebruikte men daar eerst voor, of jullie?
Eigenlijk is het die traditie zijn neuroelektrische methode, zoals dat EEG, elektroencefalografie. Dat wordt heel veel gebruikt en ook heel goed gebruikt, dus het helpt ook mensen al. Maar steeds meer komen ook andere methoden, zoals deze voor mij gebruikt zijn. Dat is de functionele magneetresonanstomografie, dat is met die scanners. En die vandaag gepresenteerde functionele na-infraroodspectroscopie. Die gebruiken juist uit, of die gebruiken dat de bloedstroom toeneemt als je een hersenactiviteit, als je een hersengebiedje actief houdt.
En dan wordt het nog preciezer, lijkt me.
Ik wil het niet vergelijken. Iedere methode is belangrijk om die ook verder te ontwikkelen. Het is altijd goed om alternatieven te hebben. Want we zien dat die ene en andere methode bij patiënten helpen. En de andere methode wel bij andere groep van patiënten. Dus het is heel goed een hele spectrum van methodes te hebben.
En wat wordt de volgende stap?
Nou, voor ons nu in onze lab willen we de FNIRS-methode nog verder valideren, verbeteren. En dan gaan we naar de patiënten toe. Dus we willen het uiteindelijk aan die end-users testen. En hun overtuigen dat het een goede methode is om te communiceren.
De patiënt moet dan ook in staat zijn om te kunnen laten weten natuurlijk. Mm-hmm. Dat ze tevreden zijn over de nieuwe methode.
Ja, dus daarom doen we het vaak ook in eerste instantie met patiënten die wel ook nog andere restmotorische functies hebben. Zodat ze in principe nog feedback kunnen geven, ja.
Je hoorde Carlijn Meinders in gesprek met neurowetenschapper Bettina Zorger tijdens het gala van de wetenschap van New Scientist. En straks een app waardoor we ons minder onveilig hoeven te voelen op straat.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-openers.
Helaas gebeurt het nog regelmatig dat meisjes of vrouwen lastig gevallen worden op straat. Mag natuurlijk niet gebeuren. En Gabrielle Klaushuis die maakte het zelf ook mee en wilde iets bedenken waardoor ze zich minder onveilig voelde. Welkom in de studio, Gabrielle.
Dankjewel.
Is het inderdaad nog altijd zo erg?
Maar ik moet zeggen dat het ook verschilt per maand. Want ik had een paar maanden geleden was het echt 4-5 keer per week.
Zo vaak.
Ja, dat ik achtervolgd word of nagefloten, ongewenst gefilmd. Nou, dat soort dingen allemaal.
Ik schrik soms, hier echt heel erg van. 4 keer per week?
Ja, soms. Dat is niet standaard iedere week.
Dat begrijp ik, maar zo'n gemiddelde.
Ja.
Oh.
En soms is het 1 keer per maand. Maar sowieso wel 1 keer per maand.
Ja, dat is nog steeds natuurlijk veel te veel. En jij hebt nu een oplossing bedacht in de vorm van een app.
Ja, nou ja, ik merkte zelf dat ik op die moment graag iemand wilde bellen. Om te laten weten waar ik was en wat er aan de hand was.
Ja, op het moment dat je gevolgd wordt of iets anders naars gebeurt. Ja.
Ja, ook omdat ik merkte dat het een afschrikwekkend effect had op degene die achter me aan zat. Omdat vaak als iemand niet opnam, dan deed ik alsof ik iemand aan de telefoon had. Dan zei ik, ik ben nu daar en daar, terwijl ik niemand aan de telefoon had.
Oh, ja.
Maar dat werkte ook al afschrikwekkend. Toen dacht ik, het is veel handiger en makkelijker en ook veiliger als je ook daadwerkelijk iemand aan de telefoon krijgt.
Ja.
En toen kwam ik erachter dat het niet bekend.
Oké, en hoe werkt het dan precies?
In de app zet je een lijstje vrienden die je op zo'n moment zou willen spreken. En als je onveilig voelt, dan kan je met één druk op de knop ze allemaal tegelijk bellen. En de eerste die opneemt, krijg je aan de telefoon.
Okay.
Dus de app belt voor jou eigenlijk iedereen tegelijk. En de rest wordt dan automatisch opgehangen.
Ja.
Als je met iemand anders contact hebt.
Ja.
En je kan ook je locatie en je route delen.
Okay, en moet je daar iets actief voor doen of gaat dat automatisch?
Je route en je locatie, dat moet je wel actief gewoon invullen. Je route natuurlijk, waar je naartoe gaat. En je locatie is eigenlijk maar één knop van deel mijn locatie. Dus dan wordt gewoon direct locatie gedeeld. En het bellen is ook één knop. Dat is gewoon als je de app opent, zie je de knop, duw je daarop en dan gaat hij het voor jou doen, zeg maar.
Okay, en dat is dus een vast van tevoren geselecteerde groep mensen waarvan jij natuurlijk het nummer hebt dan als gebruiker. En die voer je in die app. Dat vraag je van tevoren even aan al die mensen, denk ik. Ik kan me zo voorstellen.
Maar als het goed is, dan vinden je vrienden dat wel oké.
Ik ga ervan uit. Ja, precies. Maar en eigenlijk zeg je, het telefoontje alleen al is meestal voldoende.
Ja, nou het werkt natuurlijk op twee manieren. Want wat ik net zeg, ik merkte dat het afschrikwekkend werkt. Maar het werkt ook gewoon, eigenlijk is het doel van de app om het gevoel van veiligheid weer terug te geven.
Ja.
Want je kan alsnog van je fiets worden getrokken, ook al maak je gebruik van mijn app.
Ja.
Dus het is eigenlijk het gevoel van veiligheid. Want sommige meiden die voelen zich onveilig als ze worden nagefloten of worden nageroepen. En anderen pas als ze een uur worden achtervolgd.
Yeah.
En het was eigenlijk een heel groot gat. Want als jij veilig bent, doe je in principe niks. En als je echt onveilig bent, dan bel je de politie. Maar wat doe je
dat grijze gebied eigenlijk. Yeah. Dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren, maar je voelt je wel onveilig op zo'n moment.
Ja, en niemand wil dat gevoel natuurlijk hebben. Dus dan zoek je naar een oplossing om het gevoel van veiligheid weer terug te krijgen.
Ja, en dat heb je natuurlijk bij jezelf getest. Dat voor jou werkt het, maar heb je ook getest bij anderen dat voor anderen dit ook werkt, inderdaad?
Ja, het begon natuurlijk eerst dat ik dit idee ging delen gewoon met de mensen om me heen. En zij reageerden allemaal heel positief. En toen hoorde ik ook de verhalen van al die meiden wat zij meemaakten. En toen dacht ik, okay, het is niet eens meer alleen bij mezelf dat ik het meemaak. Maar ondertussen al zoveel anderen van wie ik het hoorde.
Ja.
En daarnaast gewoon heel veel met mensen gepraat, enquêtes afgenomen. Nou ja, en heel veel interviews en media-aandacht. En dat was voor mij ook wel een bevestiging dat het wel echt een groot probleem is.
Ja. Wanneer kunnen mensen gebruik maken van deze app?
Nou, hij is er nog niet.
Nee.
Maar,
jammer.
De app heet trouwens MyGappie.
Mijn vriendje eigenlijk. Ja,
ja. En dat komt ook van mijn eigen naam natuurlijk.
Ja.
En ik hoop dat die ergens begin volgend jaar er al is.
Ik hoop het ook.
Dus,
En dan kunnen veel mensen daar gebruik van maken en het gevoel van veiligheid teruggeven als ze over straat lopen of fietsen. Ja. Of iets anders doen op straat. Dankjewel, Gabrielle Klaushuis. En heel veel succes met MyGappie.
Ja, MyGappie. Dankjewel.
De toekomstmakers.
Student Rutger de Graaf ging tijdens het Smart Solutions semester van Saxion Hogeschool aan de slag met textiel en zonne-energie. Het resultaat kan uitkomst bieden voor vrijwel elk café en restaurant.
Textiel is eigenlijk heel breed. Interieur valt natuurlijk ook onder textiel. En dan heb je nog de technische textiel, wat heel ver gaat. Wat in dijken, in wegenbouwen, zoals in vliegtuigen zit. Maar ons onderzoek richtte zich dus op de horecamarkt. Ja, toen hebben we gekeken naar wat voor textiele producten er eigenlijk allemaal zijn binnen restaurants en cafés. Zonneschermen die over de terrasjes heen staan, die staan bijna de hele dag open. En soms worden die helemaal niet opgerold. Dus ja, dat vonden wij het meest productief om te gebruiken om zonnecellen op te integreren.
Ja, en hoe doe je dat vervolgens, zonnecellen integreren in zoiets als een zonnescherm?
Dat was voor ons allemaal ook wel heel nieuw. Dus daar moest veel onderzoek aan gedaan worden. We hadden wel middelen tot onze beschikking vanuit onze klant. Het moest natuurlijk ook voldoen aan flexibiliteit, vastbaarheid, et cetera. Omdat het gewoon buiten moet hangen.
Ja, en het moet opgerold kunnen worden.
Inderdaad.
En wat is het uiteindelijk geworden? Is het iets wat echt in de stof verwerkt is? Of ligt het er meer op?
Het ligt er meer op. We hebben het gethermofixeerd. Dus die zonnecellen hebben een laagje overheen gedaan en dan opgewarmd, waardoor het eigenlijk vastgeplakt zit op het zonnescherm.
En hoe groot is zo'n cel dan?
Vergelijkbaar met een lineaal, zou ik zeggen. Misschien iets mindere lengte. Dus misschien 20 centimeter, maar dan 5 centimeter breed. Maar je kon ze zeg maar knippen, dus je kon zelf bepalen hoe groot je het wil hebben. En dat was dus allemaal op de bovenkant van het zonnescherm. En dan aan de onderkant van de tweede laag textiel hadden we LED-lampjes vastgenaaid, zeg maar. Met een speciale machine daarvoor. Wat de LED-lampjes verbruikten, werd gewoon allemaal aangevoerd door de zonnecellen.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je een oplossing vindt voor die batterij, dat je uiteindelijk gewoon in de zomer in ieder geval alle verlichting die je buiten hebt als cafeetje gewoon kan laten draaien op wat je opwekt op je zonnescherm.
Ja.
Een mooie eerste stap, lijkt mij.
Zeker weten.
Hoe was het voor jou om dit project te doen? Eigenlijk ben je dan al een soort van aan het werk.
Ja, het voelt ook eigenlijk wel als werk aan. Het was ook heel grappig omdat we op het begin totaal geen idee hadden wat we moesten doen. Waren we maar een beetje met z'n allen aan het samenkomen. En ja, toen kregen we de eerste feedback. En toen hebben we ook echt en onze studenten onderverdeeld in de afdelingen. Eentje voor design en textiel, de andere voor engineering. En de andere voor contacten en inkopen. Dus dan leer je gewoon om veel productiever te werken, et cetera. En dat is wel heel gaaf om te doen.
Collega Carlijn Meinders in gesprek met Rutger de Graaf.
BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers.
Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld alweer. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. En Elger, het is al uitgebreid in het nieuws geweest, maar toch interessant om nog even over te hebben. Er is een Marslander van NASA geland op de rode planeet.
Ja, klopt. De opluchting bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is groot, omdat de meeste Marslanders de landing op de planeet helemaal niet overleven.
Oh.
Van de 43 pogingen tot nu toe om iets op Mars te laten landen, is het slechts 18 keer gelukt. En dat komt omdat zo'n Marslander in een paar minuten tijd, 6,5 minuut om precies te zijn in het geval van deze Marslander, van 20.000 km per uur moet zien af te remmen naar 0 km per uur. En dat is precies het juiste punt, zodat hij landt. En dat moet dan nog helemaal zelfstandig doen, want je kan hem niet direct bedienen, want daarvoor is de afstand veel te groot. Dit keer is dat gelukkig goed gegaan. InSight, zo heet die Marslander, heeft trouwens meteen na de landing een foto naar de aarde gestuurd, die al meteen het hele internet is rondgegaan. Misschien heb je hem wel gezien.
Ja, zeker. Een beetje gespikkelde foto. Maar wat gaat hij nu allemaal doen? Gaat hij nog meer foto's maken?
Nee, hij is er eigenlijk helemaal niet om foto's te maken. Oh. Hij heeft een heleboel wetenschappelijke hulpmiddelen aan boord om onderzoek te kunnen doen. En die moeten heel voorzichtig op en zelfs onder het oppervlak worden geplaatst. Daarvoor heeft InSight zelfs gewoon een klopbol meegenomen. Dat is wel leuk om te weten. Ja. Het installatieproces van al die apparatuur duurt een paar maanden. Is nu vooral bezig om zichzelf op te laden zijn accu's via zonnepanelen. En pas in het voorjaar gaan we dan de eerste onderzoeksgegevens zien. Het doel is om meer te achterhalen over of Mars bijvoorbeeld vloeibaar is aan de binnenkant. Want dat weten we helemaal niet op dit moment.
Spannend, spannend allemaal. Maar je hebt nog meer spannende zaken, toch?
Ja, het is wel leuk. Onderzoekers van MIT die hebben namelijk een vliegtuig gemaakt dat geen bewegende onderdelen nodig heeft. Huh? Het is een vliegtuig van zo'n 2,5 kilo, heel klein. Het heeft zijn eerste vlucht al gemaakt, maar het was slechts 60 meter. Maar tof is dat in plaats van turbines of propellers het vliegtuig een techniek gebruikt die elektro-aerodynamische voortstuwing heet. Onthoud dat woord.
Okay.
Hoe dat precies werkt, ga ik proberen uit te leggen. Maar hele hoge voltages, 40.000 volt in dit geval, waardoor de motor ionen in de lucht genereert rondom twee elektrodes die heeft. En het elektrische veld wat dan ontstaat tussen die elektrodes, die stuurt ionen op en neer en dan drukt hij als het ware zich tegen de luchtmoleculen weg en stuurt hij zich zo naar voren. Je zou duidelijk in een soort plaatje moeten zien. Dat werkt misschien beter dan radio. Grappig is dat deze techniek in de jaren 60 al werd bedacht. Maar toen dacht men dat het niet werkte. Het blijkt nu dus toch het geval. Maar nu wordt het de uitdaging om te kijken of het ook bij zwaardere vliegtuigen werkt dan 2,5 kilo. Misschien ook met iets aan boord, is handig. Ja. En ook over langere afstanden dan 60 meter. Maar hoopgevend dat er in ieder geval nu een bewijs is dat de techniek werkt.
Ja, dat is altijd gaaf. Tot slot, had je nog een nieuwtje over kunstmatige intelligentie?
Google heeft een toepassing van kunstmatige intelligentie noodgedwongen genderneutraal gemaakt. Oh. Het gaat om een smart reply waarmee Gmail zelfstandig suggesties geeft voor antwoorden op een mailtje. De algoritmes hadden namelijk een voorkeur om aan te nemen dat genoemde personen mannelijk zijn. Zeker in werksituaties. Hmm. Waarschijnlijk komt dat omdat de data waarmee technologie werd getraind vaker over mannen gaan. Omdat bijvoorbeeld directeuren in de praktijk nog steeds vaker mannen zijn. Ja, en dan krijgt zo'n algoritme een voorkeur door de data die het heeft. Voorlopig worden antwoorden met een gender erin dan ook niet gebruikt. Maar de truc is toch om uiteindelijk een definitieve oplossing te vinden voor dit probleem.
Goeiedag, heer mevrouw. Zoiets. Dankjewel, Elger. En dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.
U zit waarschijnlijk met uw vermogen.